Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het heiligavondmaal van volgende week zondag. Gisteren ontvingen we het blijde bericht van de geboorte van Johan Simon de Ridder, zoon van Teun en Vera de Ridder Koetsier, ochtendse steeg 6. Zijn roepnaam is Jan. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 81, vers 1. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. En ook vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Het eerste en het twaalfde vers van Psalm 81. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met een lied van verlangen, maar ook een lied van tranen. En daar gaat het vanmorgen over in de preek. We zingen op Psalm 42, de versen 1, 2 en 3. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. O mijn ziel, wat buigt u neder? De versen 1, 2 en 3 van Psalm 42. Na de wet van de Heere onze God zingen we op toonhoogte 449 een kinderlied. Vader in de hemel, heilig is uw naam. Vader in de hemel, dank u voor uw zoon. En dank u voor uw geest. Op toonhoogte 449. We gaan nu eerst voor de spiegel staan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen enkel beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Een kind van u te zijn, Vader, daar gaat het om. We hebben ervan gezongen. En we danken u ervoor dat u vader bent en vader blijft. Ook al zijn wij soms kinderen die wel eens heel ver afdwalen. Weglopen van huis zelfs. Net zoals die verloren zoon. En die dacht het ergens anders beter te zullen krijgen. Toch moest hij met hangende pootjes weer terugkomen. En hij werd met open armen ontvangen. Wat een wonder. Van uw trouw en van uw genade. Dat u op de uitkijk staat. Waar blijven ze? Komen ze nog? Heere God, we danken u dat we met heel ons vergooide leven, van hoog tot laag, van dik tot dun, van breed tot smal, bij u terecht mogen. En het ook aan u mogen uitzeggen. Bij u mogen neerleggen. En dat u dan die God bent die niet zegt, schiet maar op, ik wil je nooit meer zien. Maar zegt, kom binnen. En dat u zelfs een feest bereidt. Het is onvoorstelbaar. We danken u ervoor. Geef dat ons leven ook in dat licht mag staan van wie u bent. En dat we ons leven daar ook naar inrichten. Elke dag weer opnieuw. Dat we inderdaad van u houden, niet zonder u kunnen. En ons leven besteden tot eer van u in uw dienst. Vergeef ons als we dat vergaten. En leid ons door uw woord en door uw geest ook vanmorgen weer en vanavond opnieuw. En we bidden u, o God, laat uw woord zo bij ons binnenkomen, dat het en in onze woorden en in onze daden, onze handel en wandel, ons totale leven bepaalt. Ons leven voor uw aangezicht, ons leven met u en met elk ander. Open onze oren, onze monden, onze harten. Help ons bij het orgelspelen, bij het zingen. En dat we zo uw lof bedoelen, ook vanmorgen weer. Neem ons zo in uw hoede en neem alles weg wat ons zou kunnen hinderen. Heere, wil ons horen uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar lezen 1 Samuel 30. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een aanval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng me toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen. en u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de beek Bezor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen, maar 200 mannen die zo moe waren dat ze de beek Bezor niet konden oversteken, bleven achter. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at, en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 rozijnenkoeken. Hij at, en zijn geest kwam in hem terug. Want hij had 3 dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekitische man, maar mijn heer heeft me achtergelaten, omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Gerethieten, dat aan Juda toe behoort, en in het zuiderland van Caleb. En we hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen. En zie, ze lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op hen in, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn 2 vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buit, ja, niets van alles wat ze voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee. Ze dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. Toen David bij de 200 mannen kwam, die zo moe waren geweest dat ze David niet hadden kunnen volgen en die ze bij de beek Bezor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden, omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meevoeren en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Ze moeten samen delen. En dit is van die dag af en voortaan zo geweest. Want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël tot op deze dag. Toen David in Ziklag kwam, stuurde hij een deel van de buit aan de oudste van Juda, zijn vrienden, en zei, zie, een geschenk voor u, van de buit van de vijanden van de Heere. Het werd gegeven aan die in Bethel, aan die in Ramoth in het zuiderland, en aan die in Jatir, en aan die in Aroer, aan die in Sifmoot, en aan die in Estemoa, en aan die in Rachel, aan die in de steden van de Jerameelieten en aan die in de steden van de Kenieten en aan die in Horma, aan die in Bor-Asan en aan die in Atach en aan die in Hebron en al de plaatsen waar David geweest was, hij en zijn mannen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in deze voorbereidingsdienst in het bijzonder een streep zetten onder het vierde vers. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 34. Daarvan de versen 1, 2 en 3. Een loflied. Ik loof de Heer, mijn God komt, maakt God met mij groot. Zij sloegen het oog op God. 1, 2 en 3 van Psalm 34. Gemeente des Heren, voor ons hebben we het laatste hoofdstuk uit het eerste boek Samuel, waar David nog in voorkomt. In 1 Samuel 31 treffen we hem niet meer aan. Vorige keer, 2 weken terug, toen werd het David verboden om mee te vechten met de Filistijnen tegen Saul. Want de strijders van koning Achis, die wilden dat niet. Ze vertrouwden David niet. Kan zomaar ineens naar de tegenpartij overlopen. Ja, weet jij veel? Hoe betrouwbaar is een mens? Dus na lang wikken en wegen besloot ook koning Achis om maar te zeggen van David, het is maar beter dat je naar huis gaat, naar Ziklag. En dat gebeurde. Weet je het nog, toen stond David vroeg op, hij en zijn mannen, om 's morgens weg te gaan, om terug te keren naar het land van de Filistijnen. En de Filistijnen daarentegen die trokken op naar Jezreel. Nou, na 2-3 dagen reizen komt David met zijn mannen in hun woonplaats Ziklag aan. En wat eigenlijk een feest had moeten worden, papa is weer thuis, zullen de kinderen geroepen hebben. Hij is weer teruggekomen van de strijd en hij leeft nog. He, en je ziet je vrouw en je kinderen weer, want dat is toch een weerzien. Maar in plaats daarvan is heel de plaats Ziklag er niet meer. Plat gebrand. Als je even de kaart van Israël in gedachten neemt en gemakshalve zegt van nou, dat loopt van bovenin in Dan tot onderin in Berzeba, dan ligt Ziklag net even boven Berzeba. Lach, moet ik zeggen. Plat gebrand. Expres. En vroeger was dat zo gebeurd hoor. Er werd heel veel gebouwd met brandgevaarlijke materialen. En 1 vuurtje was genoeg om het hele dorp, om heel de stad aan puin te laten branden. Hoeveel inmiddels grote steden in ons eigen land hebben ook niet zulke momenten in de geschiedenis gehad afgebrand geweest te zijn. Je moet er niet aan denken. En toch gebeurde dat. Hier in Ziklag ook. Alleen dan is het geen ongelukje, maar oorlogsgeweld. Amalek, hè? Waar we het vorige week ook over hadden. Keer op keer Amalek, met vernielzucht. Je kent de beelden wel uit Syrië. Als steden onder de voet zijn gelopen door oorlogsgeweld, geruïneerd. Nou, zo staat David daar ook, met man en paard om zo te zeggen, maar huis en haard heeft hij niet meer, verdwenen. Maar er is meer. Kan het erger? Jazeker, het kan erger, want de vrouwen die er waren, jong en oud, klein en groot, ze zijn weggevoerd. Niemand is er gedood. Er worden geen stoffelijke resten gevonden, maar het dorp, de stad is uitgestorven. Zonen en dochters, vrouwen en kinderen als gevangenen meegevoerd. Een aantal weken geleden was er in Nieuwsuur, 's avonds 10 uur, een jonge man uit Damascus in Syrië. Je weet wel, die stad waar ook Paulus zo huis heeft gehouden en mensen die hij gearresteerd had naartoe bracht, was een jonge man en in de hals van die 26-jarige Syriër was een tattoo gezet. En daarop stond dance or die. Even plat vertaald, dans of val maar dood. En die 26-jarige Syriër, die vocht op zijn eigen manier tegen de oorlog in zijn land. En hij deed dat door te dansen. Ze hebben mijn huis gebombardeerd, zei hij. Ik heb alles verloren. Maar het dansen kunnen ze me niet afnemen. Dat zit in mij. En af en toe lieten ze in die reportage dan ook wat danspassen zien van die jonge man. Indrukwekkend om zo op de puinhopen van je stad te dansen. En toch, hè, toch op een gegeven moment, toen werd het hem te veel. Toen schoot hij vol. Toen moest hij huilen. En sommige journalisten en cameramensen, die zijn daarop uit en die zoomen daarop in. He, want emo, dat doet het heel goed in onze cultuur. Dan proef je de gevoeligheden bij de mensen. En het gevoel, dat moet toch naar buiten. Dat mag je toch uiten. Of mag een man niet huilen? Zo'n 45 jaar geleden klonk dat wel als een geweldig levenslied. Maar een man mag niet huilen, Jacques Herp. Houden wij ons dan maar groot, mannen? En vrouwen? Jongens en meisjes? Houden we ons maar stoer en sterk? Houden we onze maskers maar op en vallen we niet graag uit onze rol? Ik zeg dat wel eens tegen de mensen van, joh, God heeft ook onze traanbuizen geschapen. En ik hoef me echt niet groter voor te doen dan dat ik ben. En dat is niet zo groot. Hier in onze tekst staat een heel leger te huilen. Wel geteld 601 man. En ze pinken geen traantjes weg, zo even gauw tussendoor. Nee, ze staan luid en duidelijk te huilen. Niet gauw wegduikend in hun zakdoeken of wat ze toen hadden. Maar zo luid en zo hard en zo lang mogelijk. Totdat er in hen geen kracht meer over was om te huilen. Hoe zeg je dat? Ze zijn op van het huilen. Ze hebben zich kapot gejankt. Zo waren ze eraan toe. Ze vallen om van verdriet. Ja, als je met elkaar, 601 man, zoveel gehuild hebt, dat je er wel een brand mee had kunnen blussen. Ze vergieten hun tranen. Maar ja, dan ben je op. Wie zei er nog, een man mag niet huilen? Het komt vaker voor in de Bijbel, hoor. En dan wordt het gewoon opgeschreven. Staat het gewoon vermeld. Abraham, als zijn vrouw Sara gestorven is. Esau, als hij toch ook graag een zegen heeft van zijn bijna blinde vader. Jacob, als die moederziel alleen op pad moet, vluchtend voor Esau. En ook als die twee jongens elkaar weer ontmoeten en niet in de haren vliegen, maar om de hals, om de nek vallen, moeten ze huilen. Twee mannen. Jacob met een veelkleurige mantel van Jozef in zijn handen, die net thuis bezorgd is. Hij moet huilen. De onderkoning Jozef, die bij de ontmoeting met zijn broers maar gauw in een zijkamertje vlucht en daar uitbarst in gehuil, zijn tranen de vrije loop laat. En ook als hij weer Benjamin, de jongste, ontmoet, wordt het één groot tranendal. En bij de ontmoeting met zijn vader is het niet anders. Maar goed, dat zijn dan herenigingen, hè? Een weerzien. Ze zijn misschien wel vreugdetranen te noemen. En ook van de spanning. In het Nieuwe Testament kom je het ook tegen, hoor. De weeklagers die huilen omdat ze daarvoor ingehuurd zijn. Maar ook een Petrus die bitter huilt, naar buiten gaat en beseft wat hij gedaan heeft, zijn meester verloochend. Nee, een man mag niet huilen, maar ze doen het echt wel hoor. Net zo goed als vrouwen, net zo goed als jongens, net zo goed als meisjes. En denk eens aan de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Twee woorden maar. Zijn vriend Lazarus is net overleden. Jezus weende. En hier dus stoere militairen. Met hun aanvoerder David. Zo heftig. Zo hevig. Totdat de tranen op zijn. Soms zeggen mensen dat ook wel eens tegen je. Ik kan niet meer huilen van verdriet. Kijk, hier kun je zeggen dat het min of meer een logische reactie is en tegelijkertijd een ontlading van dat wat die mannen is aangedaan. Hun vrouwen zijn weggevoerd, hun kinderen zijn meegenomen, de stad is verbrand. Tranen van verlies. Of misschien komen er ook wel tranen bij kijken van machteloosheid. Van ja, wat moet je nou hier tegen beginnen? Tegen al datgene wat er achter je rug om heeft plaatsgevonden. Terwijl je er niet bij bent geweest. Niet kon ingrijpen. In het geniep. Wat te denken van tranen van machteloze woede. Je handen jeuken. Maar je kunt niks. Of tranen van angst. Vrees en beven. De stad is platgebrand, maar wat gaat er met mevrouw en mijn kinderen gebeuren? Tranen van woede. Je bent in je eer aangetast. Ach, het is misschien ook wel een huilen geweest, vol gemengde gevoelens die ik net allemaal opsomde. Zeg het maar. Vul het maar in. En dan voor 600 man plus 1. Misschien is het ook een aanstekelijk gebeuren geweest, hè? Als de een begint, volgt de ander. Een soort kettingreactie. Waarom huilen ze? Waarom huil je? En uiteindelijk denken ze van dit alles een schuldige gevonden te hebben. En ze wijzen David aan. Hem moeten ze hebben. Hij moet hiervoor gestenigd worden. Dat is alles wat ze nog over hebben en achter de hand. Maar zover komt het niet. David die neemt zijn toevlucht tot God. Ja, waar anders heen, hè? Denk ik dan. Een oud gezang zingt. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Want u zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon voor ons de weg weer ontsloten. Tot u alleen. Och, die is niet platgebrand. Op Heusden en Kester ook niet. IJzendoorn en Echteldoorn, nee. Hebben wij niet vaak nog heel veel om op te steunen? Om op te rusten, achter de hand. Hebben we niet heel veel om nog op terug te vallen. Zodat we niet in tranen hoeven uit te barsten. Hebben wij niet heel veel om vaak nog op voort te borduren. Waardoor we zelf nog wel even voortmodderen. En dat gaat ons nog goed af ook. Vinden we zelf. Die verloren zoon, hè, ik noemde hem al, die verloren zoon bij die varkens, die mocht niet eens van hun eten mee eten. Die jongen had verder niks. Ja, een portemonnee. Maar die was leeg. Geen vrienden meer. Want die hadden met die portemonnee te maken. Vrienden had hij volop toen zijn portemonnee nog vol was. Maar nou niks. En hij ziet er niet uit. En wat hij nog heeft, dat zijn de herinneringen aan het huis van zijn vader. En daar gaat hij dan ook weer heen op weg. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Een kind? Nee, niet langer. Maak me maar een knecht, behoor ik te zijn. Ik zeg nou zelf, zo werkt het toch? Pas als je alles uit handen is gebrand, vrouwen en kinderen zijn ontvoerd, en je staat daar dan bij de puinhopen van wat eerst je bezit en je rijkdom was, wat je opgebouwd hebt door de loop van de tijd heen, is allemaal weg, dan overmand verdriet je. Dan komen de tranen. Oké, een man mag wel huilen, net als een vrouw en een kind, een jongen, een meisje. Maar waar brengt het je? Brengt het je in wanhoop? Of toch nog ergens een laatste strohalm? Een hoopje hier, een droompje daar? Een misschientje, een wie weet? Misschien allemaal heel vreemd voor te stellen, want we hebben alles nog hier en nu. En we zijn verzekerd van top tot teen. Maar nou maak ik een sprong. Misschien wel een hele grote sprong. Een sprong die misschien wel heel ver van ons af is, wie weet. Maar wat neem jij, wat neem ik nou mee als mijn levenseinde daar is? Dan moet je ook alles achterlaten. Afscheid nemen. Wat is dan je enige houvast in leven en in sterven? Mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, zijn eigendom te zijn. Nee, wij rekenen ons niet rijk met het onze, wat dat dan ook mag zijn. In feite zijn we nog armer dan ratten. We zijn rijk met Jezus Christus alleen, die voor al mijn tekorten totaal heeft betaald. Voor al mijn schulden, voor al mijn zonden, met zijn eigen leven, met zijn eigen bloed, tot een volledige verzoening van al mijn, van al onze zonden. Geloof je dat? Heb je dat? Hou je dat vast? Nou, dat geloof wil zichtbaar, wil tastbaar, wil smaakbaar versterkt worden, onderhouden worden, gedenkend en dankend. Een aantal weken geleden hebben we daar speciaal aandacht aan besteed in de avonddienst. Aandacht voor het bloed van de Heer Jezus Christus. Misschien was je er niet. Je zult best een geldige reden gehad hebben. Maar omdat ik zoveel van mijn heiland hou, kan ik hem niet missen. Wil ik steeds meer en steeds weer van hem weten. Want ik heb mijn Bijbel wel in mijn binnenzak, maar ik heb hem niet automatisch in mijn binnenzak. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daarom vier ik ook het heilige avondmaal. En daarom is het goed om daarbij stil te staan. Bij mijn tekorten, bij mijn niks en bij zijn alles. Sommige mensen vergeten de Heere Jezus. En dan kun je kermen van verdriet, van gemis, van tekorten. Maar de blijdschap daarover dat Jezus Christus er is en dat mijn leven alleen verborgen ligt in zijn sterven en dat mijn failliet is betaald door zijn verdiensten, daar gaat het over bij de viering van het heilige avondmaal volgende week bij Leven en Welzijn. Ik niks, Hij alles. Hij voor mij. Hij in mijn plaats. Anders had ik voor eeuwig de dood moeten sterven. Dan verandert verdriet over je gemis, over je tekorten, over je zonde. Want dat is allemaal zwart zaad waar je op zit. Dat verandert in blijdschap. Verblijd u in de Heer, in Jezus Christus, in niets meer en in niemand minder. Ja, wat is je enige houvast? In leven en in sterven. Geen schrale troost of platgebrand, weet ik wat allemaal. Maar troost voor eeuwig. In die ene naam. Van mijn redder en zaligmaker. Jezus Christus. Amen. We zingen nu samen van Psalm 6, de versen 7, 8 en 9. Dat gaat eigenlijk over waar de tekst en de schriftlezing over ging, vanwege tegenslagen, verdriet. Maar toch, God wil op ons kermen, zich over ons ontfermen. Hij heeft onze stem gehoord. 7, 8 en 9 van Psalm 6. We willen nu luisteren naar het onderwijs dat ons gegeven wordt in het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in ons zelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u in gebed. We hebben heel veel gehoord over tranen en verdriet. Tranen van woede misschien wel. Tranen van onzekerheid. Tranen van opstandigheid. Heel veel tranen. Maar daar mogen we niet in verdrinken. Ook als we helemaal leeggehuild zijn. We lazen het van David. Hij zocht het bij u. En dat is ook voor ons de gewezen weg. Het te zoeken bij de Heer Jezus Christus, om het daar ook te vinden. We danken u voor uw Zoon, waarin u getoond hebt zo lief de wereld te hebben. U had hem voor die wereld en ons die daarop wonen overgegeven, tot en met in de dood zelfs. Wie doet er nou zoiets? U hebt het gedaan, opdat ieder die gelooft, leeft en niet sterft. Heere God, we danken u voor dat offer. Alleen daar kunnen we mee verder. Alleen daarin en daarmee zijn we rijk. Heere God, als we ons mogen voorbereiden op de viering van het avondmaal volgende week zondag, is het goed om dat maar weer eens tegen elkaar te zeggen. Jezus alleen. Alleen de Heere Jezus Christus. Geef bij alle beslommeringen van het leven, dingen die ons meesleuren, dingen die ons bezighouden, te pakken hebben misschien wel, Jezus alleen. Alleen de Heere Jezus Christus. Geef, Heere God, dat we ons op niemand anders richten dan op hem alleen. En dat niet alleen in een week van voorbereiding, maar elke dag van ons bestaan. Want we kunnen niet zonder hem, nog in voorspoed, nog in tegenspoed. En daarom bidden we u ook voor onze zieken. Wil gedenken het pleegkind van Maarten en Wilma van den Berg, Chieko, die morgen in het ziekenhuis in Tiel wordt verwacht voor een operatieve ingreep. Wilt u haar nabij zijn en sterk en haar in haar jonge leventje ook laten merken dat u de hemelse dokter bent die niet loslaat. We mogen u danken met meneer Van Heun dat hij weer thuis mocht komen uit het Vrijthof na daar vele weken, maanden te hebben vertoefd. Schenk hem ook verder herstel. We dragen mevrouw Geurts aan u op, die in de afgelopen weken een operatie onderging in het Tielse ziekenhuis. Geef dat ze mag aansterken en van lieverlee ook weer mag herstellen om op huis aan te komen, wat haar verlangen is. Gedenk meneer Van Zetten, die in het Rivierenland ziekenhuis werd opgenomen opnieuw. Geef ook hem zijn hoop en vertrouwen te stellen op u, de God van zijn leven. We bidden u voor mevrouw van den Bergbroek, die uit het Tielse ziekenhuis naar de Valentijn in Maurik is gegaan. Geef haar heren ook daar rust, te midden van al haar pijn en alles wat ze meemaakt en doormaakt. En geef haar ook, kon het zijn, herstel. We bidden u, Heere God, voor allen die ziek of mankerende zijn, ook thuis. Wil hen alle gedenken naar lichaam en naar ziel laten merken dat u een God bent van nabij die draagt en die sterkt, die ondersteunt, erbij is. We mogen u ook danken voor vreugde. Als gisteren Kees en Rina Buijs mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. Jaren qua aantal lijkend op een woestijntocht waarin u ook nabij bent geweest, hebt gedragen. Geef ook naar de toekomst toe het zicht op u, het hou vast aan u en op u als de God die doet wat hij zegt, te bouwen en te vertrouwen. We danken u voor nieuw leven dat geschonken werd aan de familie de Ridder, waar Jan geboren werd. Heere God, laat Teun en Vera hun kinderen mogen voorgaan in het volgen van de Heere Jezus Christus. En geef dat en Jan, maar ook Nico en Lieke mogen merken dat schuilen bij de Heere Jezus Christus, hem volgen, het beste is wat maar denkbaar is. En geef, Heere God, zo aan een ieder onzer te merken, niet zonder u te kunnen. Wil ons dragen, ook door deze week heen van voorbereiding, maar ook daarna, net als daarvoor, als die God die woord houdt. En wil alle werk, wat ook op het erf van de gemeente weer aanstaande is, in het kader van het winterwerk, wil dat zegenen en gebruiken in uw dienst en tot uw eer. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen het werk van de Stichting Dorcas, waar we straks onze gaven voor mogen geven. We bidden u voor allen die ons regeren. Zegen onze koning en koningin. Maar ook allen die in Den Haag hun best doen. Geef dat ze dat mogen doen met verstand. Ook bestraald door uw licht. Schenk dat ook aan allen die hier in de plaatselijke gemeente, als ook in de provincie, te besturen hebben. Geef dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van de koning der koningen, Jezus Christus. En leid ons zo. We dragen elkaar aan u op. En zonder u kunnen we niet. Geef vrede, o God. Geef vrede wereldwijd, in het groot en in het klein. Opdat we u kennen en zo uw toekomst tegemoet gaan. We vragen het niet omdat we het hebben verdiend of waardig zijn, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven nu geven in de dienst der offeranden. Stichting Dorcas mag u gedenken in de eerste rondgang. Het werk van de kerk rentmeesters in de tweede rondgang. En het werk onder ouderen en alleenstaanden in de gemeente in de derde rondgang. De Heere zegene u en uw gaven. De zendingsbussen bij de uitgang voor de GZB vragen ook uw aandacht en bijdrage. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte 147 over de genade van God die zo oneindig groot is. Op toonhoogte 147. Onder Gods zegen mogen we onze weg vervolgen. Hij is erbij. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.